Goedemorgen gemeenteleden, gasten en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze zondagmorgendienst. De voorganger is vanmorgen dominee Vogel, emeritus predikant van onze christelijk gereformeerde zustergemeente. Doet hij het trouwens? Oh, dan doe ik het even. Dan begin ik even opnieuw voor de luisteraars thuis. Goedemorgen gemeenteleden, gasten en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze zondagmorgendienst. De voorganger is dominee Vogel, emeritus predikant van onze christelijk gereformeerde zustergemeente. Mijn naam is Gerrit de Beste. Ik ben vandaag ouderling van dienst. Het zou zomaar kunnen dat jij een vraag hebt naar aanleiding van deze bijeenkomst of over onze gemeente en daarover iets wilt vragen. Dat kan. Na afloop sta ik samen met de voorganger hiervoor in de kerk. En daar kunt u ons vragen stellen. U bent daarbij van harte welkom. De organist is Christiaan ten Hoven. Ook het combo zal een deel van de muzikale begeleiding op zich nemen. De collecte is voor Felix Kohol en zijn kliniek in Burkina Faso. De kinderen van kinderbijbelgroep 1 en tienergroep 1 komen vandaag bij elkaar. Marije van der Straten zal nu iets vertellen over de Alpha-cursus.
Goedemorgen. Ik wil u graag kort informeren over de Alpha-cursus. Inmiddels hebben wij de laatste avond gehad. En als team kijken we terug naar een hele goede cursus. Ook heel bijzonder. Tegelijk ook best wel intensief. We hadden een hele trouwe groep cursisten. Gemiddeld hadden we 25 deelnemers. Dus dat was echt best wel heel veel. En wat ook bijzonder was, dat ze heel trouw kwamen. Dus dat maakte ook dat we echt een vertrouwensband met elkaar konden opbouwen. Dat er een open en veilige sfeer was. Dus dat was echt heel fijn. En daarin hebben we ook Gods aanwezigheid echt ervaren. De Alpha-cursus is in die zin ook bijzonder zegenrijk geweest. De verschillende deelnemers hebben aangegeven dat ze God hebben leren kennen. Of opnieuw hebben leren kennen. En het is ook heel bijzonder dat we daar als team, samen met hulp van God uiteraard, een bijdrage hebben kunnen leveren of ze hebben kunnen begeleiden. We willen de kokers heel erg bedanken voor hun inzet. Het was iedere keer weer een enorme verrassende maaltijden wat we kregen. En ook de cursisten waren daar enorm van onder de indruk. Ik vond het heel erg bijzonder dat er zoveel mensen zich inzetten voor hun. En ook voor ons als team was het heel erg fijn om te weten dat er bidders om de Alpha-cursus heen stonden. Dat was echt heel bemoedigend. Ook omdat het soms ook best wel moeilijk was. Daarvoor dank. Een groep cursisten heeft aangegeven dat ze heel graag verder willen in hun zoektocht naar God. En dat is ook de reden dat we gaan starten met een beta-cursus. En onder andere Tine en Arend Kastelijnen zullen dat gaan begeleiden. En dat gaat van start in januari. En vanaf 23 januari zal er een volgende Alpha-cursus van start gaan. Die zal ook weer interkerkelijk zijn. En vanuit onze gemeente zal Nico van Dijk en Christiaan ten Hoven als teamlid meedraaien. Achter in de kerk hangen ook weer lijsten waarin u zich kunt opgeven als bidder of als koker. En er liggen ook nog weer wat folders. Dus als u mensen kent die mogelijk belangstelling hebben voor de cursus, neem gerust een folder mee om die ook uit te delen. Ten slotte, ik heb zelf de Alpha-cursus als heel zinvol ervaren. En ik ben ervan overtuigd dat de cursus heel goed past ook in het open gemeente zijn. En ik wil u ook vragen om als gemeente de Alpha-cursus te blijven steunen. In gebed, maar ook in praktisch opzicht als koker. Dank u wel.
Vanmiddag is er geen dienst in dit kerkgebouw, maar als u belangstelling heeft in de christelijke gereformeerde kerk is er een kantatendienst. Het is vandaag de derde zondag van Advent. Straks aansluitend aan deze mededelingen zal de adventskaars aangestoken worden en dat wordt begeleid met het voorlezen van een gedicht en het zingen van het adventslied waarmee we deze dienst dan beginnen. Volgende week zondag is het vierde adventszondag en dan hopen we met elkaar het heilige avondmaal te vieren. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Ik had gehoopt dat... Ah, kijk eens. Ze komen toch nog. Ik denk, waar blijven ze? Kom maar. Het wel verstaan, want ik weet natuurlijk hoe het versje gaat, maar ik zal het voor de zekerheid toch nog een keer laten horen. Steek drie kaarsen aan, helder is hun schijn, het duurt nog maar een poosje, dan zal het kerstfeest zijn. Knap gedaan hoor.
In een ogenblik van stilte willen wij ons voorbereiden op de ontmoeting met onze God in deze dienst. Wij spreken uit dat onze hulp is in de naam van Hem die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die ook trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus de Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Vandaag, zondag, Gaudete. Verheugt u, de derde adventszondag. En dat verheugt u, dat is ontleend aan de brief van Paulus aan de Filippenzen, waar hij de gemeente oproept tot blijdschap. Daar is deze zondag naar vernoemd. En de psalm voor deze zondag is psalm 85. En daarvan zingen we nu het eerste vers. Mogen de kinderen nu naar de kindernevendienst gaan? Als ik het goed begrepen heb. Oh.
Maar een klein beetje op, hè? Dan lukt het vast wel met al die instrumenten standaard hier. Ja, want ik had iets voorbereid. Ik stond op het rooster. En wil ik toch laten horen, want we zijn met de kinderen bezig met het verhaal van Rut. En we hebben hier een hele mooie korenaar. En hierop staat het plaatje van Naomi in Rut. Die kwamen terug in het stadje Bethlehem, want daar had Naomi vroeger gewoond. Maar ze was weduwe geworden, haar man was gestorven. En de man van Rut, de zoon van Naomi, was ook gestorven. En zo kwamen ze met z'n tweeën in Bethlehem. En er moest natuurlijk eten komen. En ze waren met z'n tweeën met twee vrouwen. Het was heel erg moeilijk. Maar Rut, die ging koren oprapen. Want de Heere God had gezegd, als het oogsttijd is, dan moeten de maaiers soms iets laten vallen. En aan de rand van het veld, daar mochten ze het niet van het land afhalen. Dat was voor alle arme mensen en alle vreemdelingen. En zo gaat Rut elke dag op weg. En ze is terechtgekomen op het land van Boas. Boas is daar de baas. Die had eens aan zijn maaiers gevraagd van, oh, wie is dat? Wie werkt daar zo hard? Oh, maar dat is Rut. Die woont bij Naomi. Die zorgt heel goed voor haar. En op een dag zegt Naomi tegen Rut. Naomi, we moeten eens een man voor jou zoeken. Want ik wil dat je gaat trouwen. Ik wil dat je weer gelukkig wordt. En die Boas, waar je elke dag naartoe gaat, dat is nog familie van ons. Misschien wil die met jou trouwen. Ik heb een plannetje bedacht. Luister. Je moet je gaan wassen. Je moet je mooiste kleren aandoen. Dan moet je lekker olie over je lijf smeren en in je haren. En straks is het nog veel donkerder. Dan ga je naar het land van Boas. Daar is hij aan het werk. Als hij klaar is met eten en drinken, moet je goed opletten waar hij gaat slapen. En als hij dan slaapt, dan moet je aan zijn voeten gaan liggen. En Rut luistert heel goed naar Naomi. Ze doet precies wat ze zegt. Ze wast zich, ze doet de mooiste kleren aan. Ze smeert zich heerlijk in met olie. Dan gaat ze op weg. Ze let goed op dat niemand haar ziet. Daar is Boas. Ze wacht nog een poosje tot hij slaapt. En als ze denkt, nu slaapt hij helemaal, sluipt ze stilletjes naar hem toe. Doet de deken een klein beetje van zijn voeten af. En dan gaat ze daar liggen. Ze wacht en ze wacht. En Boas die slaapt. En opeens draait hij zich om. Maar, wat is dat? Hé, wie is daar? Ik ben het, zegt Rut. Ik kom u vragen of u voor mij wilt zorgen. U bent namelijk mijn losser. Boas gaat dus een beetje rechtop zitten en hij zegt: mogen de Heere onze God je zegenen. Ja, ik heb wel het een en ander van jou gehoord. Jij bent hier een vreemdeling, maar jij zorgt heel goed voor Naomi. En ik kan jou helpen. Maar er is één probleempje. Er is iemand die staat dichter in de familie en die zou het eerst met jou moeten trouwen. Weet je wat? Ik ga morgen naar de stad en dan ga ik het helemaal uitzoeken. Als hij met jou wil trouwen, dan is dat prima. Wil hij niet met jou trouwen, dan ga ik met jou trouwen. Het is nu nog een beetje te donker. Blijf hier nog maar even slapen. En een paar uurtjes later, als het nog steeds donker is, staan Boas en Rut op. Boas pakt een maatbeker en die schept nog eens even 6 maten vol gerst in de schort van Rut. En Rut die gaat met heel veel eten terug naar Naomi. En daar vertelt ze het hele verhaal. En Naomi zegt: ik weet zeker dat het goed komt, Rut. Die Boas, die zal niet rusten totdat hij het allemaal geregeld heeft. En over 9 dagen, dan is het kerst. En dan wordt er midden in de nacht in het stadje Bethlehem een kindje geboren. Jezus. En wij mogen net als Rut en Naomi erop vertrouwen dat God elke dag voor ons zorgt. En dan mogen er weer 2 plaatjes op de korenaar. Een plaatje van de nacht. Het gebeurde in de nacht. En het verhaal gaat verder. Boas die slaapt en Rut ligt aan zijn voeten. Als je nou in groep 1, 2 of 3 van de basisschool zit, dan mag je naar boven. En de tieners, die zijn er al, die mogen ook. Alle andere kinderen mogen weer naar hun papa en mama.
Wij bidden het gebed van de zondag. Zie naar ons om, God, en hoor onze gebeden. Wees ons genadig en kom naar ons toe. Laat eindelijk opgaan de zon van uw gerechtigheid over ons hier op aarde en ons verduisterd bestaan. Amen. Zingen we nu van Psalm 85, het derde vers. Dan volgt nu het eerste liedblok. Thank you. Als leefregel lezen we vanmorgen de passage uit de Filippense brief waarnaar deze zondag is genoemd. Laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat liefelijk is, alles wat eervol is. Kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen. wat ik u heb verteld en laten zien. Doe het, en de God van de vrede zal met u zijn. Zingen we nu Psalm 85, het vierde vers. Laten wij bidden. Heere God, als wij dadelijk uw woord openen, geef dat er in ons hart, in ons leven, ruimte is om die woorden van u te ontvangen en daarnaar ook ons leven in te richten. Daarom bidden wij u om de leiding van uw geest, opdat we niet alleen lezen en horen, maar ook verstaan wat u ons wilt zeggen. En deze dienst werkelijk voor ons een ontmoeting met u zal zijn. We bidden u zegen allen die met ons meeluisteren of dat op een later moment zullen doen. Wees bij de kinderen in de kindernevendienst. We bidden u voor allen die in en rond deze dienst een taak hebben, wil hen allen sterken en inspireren en geef dat wij zo met elkaar goede en gezegende dienst mogen hebben. We weten ons verbonden met heel uw kerk over heel de wereld. Wees overal aanwezig waar uw woord wordt doorgegeven. En laat de mensen die op zoek zijn ook u mogen vinden. En laten er zelfs zijn die misschien niet bewust op zoek naar u ervaren dat u hen zoekt vandaag. Laat zo uw rijk dichterbij komen. Wij vragen het u in Jezus' naam. Amen. We lezen nu twee gedeelten uit de schrift. Allereerst uit Jesaja, Jesaja 10 en 11 en vervolgens Openbaring 5. En in aansluiting daaraan zingen we Psalm 72 vers 1 en 3.
Ze rukken op naar de Ajat. Ze trekken door de Migron. Ze laten de legertros bij Migmas achter, met de hele uitrusting. Ze steken het ravijn over. In Geba zullen ze overnachten. Rama siddert. Gibea van Saul vlucht weg. Geel het uit, Bat-Galim. Lais, geef gehoor. Neem die kreten over, Anatot. Want Mena slaat op de vlucht. En de inwoners van Gebim houden zich schuil. Vandaag nog houden ze halt bij Nob. Ze ballen de vuist tegen de Sion, tegen de heuvel van Jeruzalem. God de Heer van de hemelse machten bouwt hout met geweld en tak af. De hoogste bomen worden omgehakt. De statigste stammen komen ten val. Met een bijl kapt hij de struiken weg. Heel de Libanon wordt door de machtige geveld. Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op. Een scheut van zijn wortels komt tot bloei. De geest van de Heer zal op hem rusten. Een geest van wijsheid en inzicht. Een geest van kracht en verstandig beleid. Een geest van kennis en eerbied voor de Heer. Hij ademt eerbied voor de Heer. Zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn. Nog grondt hij zijn vonnis op geruchten. Over de zwakken velt hij een rechtvaardig oordeel. De armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis. Hij tuchtigt op de aarde met de geesel van zijn mond. Met de adem van zijn lippen doodt hij de schuldigen. Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen. En trouw als een gordel om zijn heupen. Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam. Een panter vlijt zich bij een bokje neer. Kalf en leeuw zullen samen weiden. En een kleine jongen zal ze hoeden. Een koe en een beer grazen samen. Hun jongen liggen bijeen. Een leeuw en een rund eten beide stro. En bij het hol van een adder speelt een zuigeling. Een kind grijpt met zijn hand naar het nest van een slang. Niemand doet kwaad. Niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg. Want kennis van de Heer vervult de aarde, zoals het water de bodem van deze zee bedekt. Op die dag zal de telg van Isaï als een vaandel voor alle volken staan. Dan zullen de volken hem zoeken en zijn woonplaats zal schitterend zijn. Openbaringen 5. Toen zag ik dit. Degene die op de troon zat, had in zijn rechterhand een boekrol, die aan beide kanten beschreven was, en met 7 zegels was verzegeld. Ik zag een machtige engel, die met luide stem uitriep. Wie komt er toe de zegels te verbreken en de boekrol te openen? Maar er was niemand in de hemel, of op aarde, of onder de aarde, die de boekrol kon openen en inzien. Het deed me veel verdriet dat blijkbaar niemand het verdiende om de boekrol te openen en hem in te zien. Toen zei een van de oudsten tegen mij, wees niet verdrietig, want de leeuw uit de stam van Juda, de telg van David, heeft de overwinning behaald. En daarom mag hij de boekrol met de 7 zegels openen. Midden voor de troon tussen de 4 wezens en de oudsten zag ik een lam staan. Het zag eruit alsof het geslacht was, en het had 7 horens en 7 ogen. Dat zijn de 7 geesten van God die over de hele wereld zijn uitgestuurd. Het lam ging naar degene die op de troon zat en ontving de boekrol uit zijn rechterhand. Op hetzelfde moment wierpen de 4 wezens en de 24 oudsten zich voor het lam neer. Ieder van hen had een lier en een gouden schaal vol wierook. Dat zijn de gebeden van de heiligen. En ze zetten een nieuw lied in. U verdient het om de boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken. Want u bent het geslacht en met uw bloed hebt u voor God mensen gekocht uit alle landen en volken, van elke stam en taal. U hebt voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt. Zij zullen als koningen heersen op aarde. Daarna hoorde ik geluid van een groot aantal engelen rondom de troon, de wezens en de oudsten. Het waren er oneindig veel, 10.000 maal 10.000en, 1.000 maal 1.000en. Met luide stem riepen ze, het lam dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe, en alle kracht, eer, lof en dank. Elk schepsel in de hemel, op aarde, onder de aarde en in de zee, alles en iedereen hoorde ik zeggen, aan hem die op de troon zit en aan het lam komen de dank, de eer, de lof en de macht toe, tot in eeuwigheid. De 4 wezens antwoorden, amen. En de oudsten wierpen zich in aanbidding neer. Thank you.
Ik zou vanmorgen met u willen stilstaan bij het eerste vers van Jesaja 11, waar we lezen: maar de stronk, uit de stronk van Izaï schiet een telg op, een scheut van zijn wortels komt tot bloei. Na het amen van de preek zingen we gezang 125. Een gezang dat ook speciaal past bij deze zondag Gaudete. Wees blij, Immanuel. O Israël, hij is nabij, Immanuel. Gezang 125. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, wat ik u vanmorgen zou willen vragen is: kijk eens goed naar die voorstelling van het vrederijk zoals die in het visioen van Jesaja naar ons toekomt. We denken misschien dat we dat plaatje wel kennen. Een idyllisch landschap waarin alle dieren van het safaripark zomaar door elkaar heen lopen, zonder elkaar kwaad te doen, en waar kinderen spelen tussen die roofdieren in, zonder dat ze daar bang voor hoeven te zijn. Zo is het toch? Ja, maar hebben we wel goed gekeken als deze voorstelling op ons netvlies staat? Laat ik het anders vragen. Hoe zou u zo'n idylle willen tekenen? Zo'n paradijselijke toestand? Ik denk dat wij geneigd zouden zijn om zoiets te zeggen als: het schaap kan zich zonder gevaar bij de wolf ophouden. En het bokje hoeft helemaal niet bang te zijn voor de panter. Ja, maar als je goed leest, staat het er toch net nog even anders. Misschien wel omgekeerd. Er staat immers dat de wolf, het roofdier dus, de gast mag zijn bij het schaap. En het bokje is zo goed om de panter een plek te gunnen. De gastheren, als ik het zo even mag noemen, zijn dus de zwakke en kwetsbare dieren. En de gasten die geduld worden en zelfs welkom zijn, dat zijn de roofdieren. Dat is nog eens een omkering. De verslinder mag de gast zijn bij zijn natuurlijke prooidieren. En als je dan bedenkt in welke situatie dit beeld door Jesaja wordt opgeroepen, dan gaat het nog meer spreken. Van een Romeins schrijver is het gezegde dat u ongetwijfeld kent: de mens is voor zijn medemens een wolf. Nou, dat gezegde kende Jesaja zo in die vorm nog niet, maar de werkelijkheid kende hij maar al te goed. Jesaja's visioen moet wel betekenen dat de ene mens niet langer een wolf is voor de andere. En ook dat het ene volk niet langer het andere verscheurt en opeet. Het verbeeldt dus een volledige omkeer van de machtsverhoudingen. De wolf, te gast bij het schaap, dat is de veroveraar te gast bij het zwakke buurvolk. De rijke landen te gast bij de armen. De machtigen vragen eerbiedig toegang bij de zwakken. Ja, maar dat is een utopie. En utopie betekent letterlijk nergens land. Zo is het nergens en nooit. Nee, maar de echte utopist wil er wel alles aan doen om zijn heilstaat te verwezenlijken. En dat is nu precies de tragiek van alle utopieën, waardoor de idealisten zich hebben laten leiden. Die prachtige ideeën, die stuiten altijd op weerstand en moeten daardoor met geweld worden nagejaagd. Om het vrederijk te stichten moet er wel eerst strijd geleverd worden. de grote utopieën van de eeuw die voorbij is, de nationaal-socialistische utopie en de communistische utopie, en je mag er ook de kapitalistische utopie wel bij vermelden, die hebben stuk voor stuk miljoenen mensenlevens geëist. Wat moeten we met een utopie? Wat moeten we met die utopie van Jesaja? Moeten wij ons daarvoor inzetten? Is dat vrederijk en de komst ervan afhankelijk van onze inspanning? Moeten wij dat nastreven? Nou, het begint in elk geval niet bij u en bij mij. Het begint met een afgehakte tronk. Het schamele overblijfsel van een omgehakte boom. Het begint bij de wortel van Isaïe. U weet wel, die boer uit Bethlehem, de vader van David. Misschien hebt u zich een beetje verbaasd over die eerste versen die we gelezen hebben. Wat was dat toch voor raars eigenlijk? Allerlei kreten, angstige kreten. Maar ik denk dat dat juist goed als inleiding is op die tekst van ons van vanmorgen en op die utopie van Jesaja. Want we zitten, als we dat lezen, in een beangstigende situatie waarin Jesaja zijn visioen laat horen. U merkte het net, het is een stukje vol alarmerende kreten. Er worden allerlei dorpen en steden genoemd in de buurt van Jeruzalem. En de kreten van de inwoners daarvan, want de Assyriërs zijn op komst. En in die dorpen en die steden wordt daar al over geschreeuwd. En samen met de namen van die dorpen en steden klinken die kreten. Dat is natuurlijk een woordspel wat je eigenlijk nauwelijks kunt vertalen. De vertalers hebben er iets van weergegeven in het gillet uit, dochter van Galim en arm Anatot. Als je het zou verplaatsen in onze situatie, zou je kunnen zeggen, stel dat er een vijandelijke aanval komt van uit het noorden op Eindhoven. En er wordt geroepen, in Bokstel wordt er al gebokst. En in Best is het niet best op dit moment. En in Son gaat de zon onder. Ja, zo klinkt het eigenlijk voor degene die dat in eerste instantie hoort. En die schrikbarende opmars, die loopt erop uit dat de Heere God zelf met geweld bomen omhakt. Dat is dus de angstaanjagende inleiding op dat visioen van het Rijk. De situatie waarin die woorden komen lijkt dus volstrekt hopeloos en uitzichtloos voor Juda en Jeruzalem. En dat is dan uitgerekend de situatie waarin God zelf een nieuw begin maakt. Bij de wortel van Isaïe, dus nog achter David terug. Er zal een nieuwe David moeten komen om het volk van de ondergang te redden. En het is heel opvallend dat Jesaja dat begin, dat nieuwe begin aanduidt met twee woorden. Het ene woord duidt een scheut aan die uit die oude tronk, uit dat restje van een boom weer omhoog schiet. Er zit dus nog leven in die wortel. Uit dat oude, schijnbaar dode hout komt toch weer nieuw leven tevoorschijn. Het andere woord duidt op een ent, een takje dat aan die oude stam van buitenaf wordt vastgemaakt en daarmee vergroeit. Dus God sluit aan bij het oude. Hij doet zijn belofte gestand. En toch maakt hij van zichzelf uit een heel nieuw begin. En wat vanuit dat oude blijkbaar niet meer mogelijk was, dat maakt hij van buitenaf mogelijk. Het is niet zo vreemd dat in dat reisje uit die tronk van Isaïe van ouds al de Messias herkend is. De zoon van David. Dat was al zo bij de Joden. En de christenen hebben vervolgens deze Messias herkend in de persoon van Jezus van Nazareth. De zoon van Maria. En daardoor werkelijk uit het geslacht van David. En tegelijk als zoon van God, van bovenaf geënt op die half vergane stronk. De Messias. En dat blijft voor alle generaties moeilijk te verteren, komt zeer onaanzienlijk en kwetsbaar onze barre werkelijkheid binnen. Moeten we nu echt van hem onze verlossing verwachten? Wij identificeren dat reisje uit die tronk van Isaïe natuurlijk onmiddellijk met het kind in de kribbe. En we zingen op het kerstfeest uit volle borst over onze verlosser die een kind is. Maar als je de beelden van leeuw en lam voor ogen stelt, dan is dat allemaal toch niet zo vanzelfsprekend als het voor ons soms lijkt. We hebben vanmorgen ook geprobeerd om dat visioen van Johannes uit Openbaring 5 in beeld te krijgen. In dat visioen zit de geweldige spanning van de onmogelijkheid om een goed einde aan de geschiedenis te brengen. Er is niemand, wordt in dat visioen duidelijk gemaakt, die de boekrol van de geschiedenis kan openen en kan afwikkelen. Het lukt niet om de wereld te verlossen van het kwade en het koninkrijk van God, het vrederijk, te vestigen. Alle menselijke pogingen om een betere wereld te scheppen lopen stuk. Johannes staat erbij te huilen. Totdat hij een stem hoort: ween niet, zie de leeuw uit de stam van Juda, de wortel Davids, heeft overwonnen. En Johannes droogt zijn ogen om die leeuw te zien. Die leeuw die met geweldige kracht het rijk van God naderbij zal brengen. En ik zag, schrijft hij dan, ik zag een lam staan als geslacht, met 7 horens en 7 ogen. Dit zijn de 7 geesten Gods uitgezonden over de gehele aarde. De leeuw is een lam. Dat is het onbegrijpelijke. Dat ook dwars tegen al onze voorstellingen ingaat. Dat het bederf van onze wereld niet opgeruimd wordt door kracht en geweld. Zelfs niet door goddelijk geweld. Maar dat het lam dat bederf overwint. Notabene door zelf te lijden en onder te gaan. Hij wordt dus niet hier ons voorgesteld als de machtige held, maar als degene die de 7 geesten van God draagt. En dat verwijst weer naar het visioen van Jesaja. Op hem, zegt Jesaja immers, zal de geest des Heren rusten, de geest van wijsheid en verstand, de geest van raad en sterkte, de geest van kennis en vrezen des Heren. We lezen in het Oude Testament soms dat de geest koningen, profeten op een bepaald moment aangrijpt. Er zijn momenten dat ze vol zijn van de geest en dienovereenkomstig handelen. Van het lam wordt gezegd dat de geest op hem rust, altijd en onder alle omstandigheden. Hij draagt de geest, is vol van de geest. En het rijk waarnaar we uitzien, waarnaar we hartstochtelijk kunnen verlangen vanuit de gebrokenheid van onze wereld, dat is zijn rijk. Hij leert de wolf om bij het schaap te verkeren. Hij geeft de leeuw de gezindheid van het huisdier. Dan, zegt Jesaja. En wanneer, zeggen wij dan onmiddellijk. De engelen zongen ervan in de kerstnacht. Ere zij God en vrede op aarde. Maar wat zien we ervan? Moeten we 2000 jaar na Christus het visioen van Jesaja maar niet opbergen bij alle utopieën die onhaalbaar bleken te zijn? Is de kerk van Jezus Christus in die 2000 jaar een beetje vrederijk geweest? Of waren zijn volgelingen soms dikwijls ook wolven voor elkaar en voor anderen? Wat zien we van de vrede? Of staat dat visioen nog altijd uit? Is het toekomstmuziek? Ja en nee. De aarde zal vol zijn van de kennis des Heren, zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. Nou, dat zien we nog niet. We leven niet in een paradijs. De mens is anno 2012 nog altijd voor de medemens een wolf. De beelden daarvan, de vaak gruwelijke beelden, staan op ons netvlies. En we blijven uitzien naar het lam dat de boekrol van de geschiedenis zal afwikkelen en het rijk van God voorgoed vestigt. Maar het visioen van het vrederijk wil ons ook vandaag al meenemen in de komst van dat rijk. Het is al bezig te komen. Overal waar mensen het lam volgen in plaats van zich door wolf of leeuw te laten inspireren. Overal waar uit de kracht van het kleine en kwetsbare geleefd wordt. We zeggen dus niet, wij moeten die utopie realiseren. Maar we zeggen ook niet, het komt helemaal buiten ons om. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. We mogen ons laten inschakelen en ons laten meenemen in die heel andere manier van leven die in dit visioen wordt getekend. In het omgaan met de ander, niet vanuit onze kracht, maar vanuit onze zwakheid en kwetsbaarheid. We mogen ons de overgave van het lam eigen maken. Deelnemen aan de weg van de Heer Jezus Christus, die zich vernederd heeft. Alleen zo komt de wolf bij het schaap te gast en de panter bij het bokje. En zo wordt er al iets werkelijkheid, dus toch, in onze situatie. En we mogen vertrouwen dat Hij kracht geeft om die tocht vol te houden en te blijven uitzien naar de dag waarop ten volle werkelijkheid zal zijn wat God hier door de mond van Jesaja belooft. Men zal geen kwaad doen, noch verderf stichten op gans mijn heilige berg. We verwachten de vervulling van die heerlijke droom van Jesaja, waardoor iemand zich liet inspireren tot de speelse weergave. Toen daalde God weer neer En hij zag dat het goed was. Zeer goed. Hij keek in zijn handpalm en zag dat er niemand uitgevallen was. Hij lachte en zwaaide en troostte. En zelfs Rachel weigerde niet. Haar kinderen speelden met aardige adders. En de leeuw banjerde baldadig door alles heen en bulderde naar God. Dag sire, ik ben de koning der dieren. Maar God schudde vermanend zijn hoofd en gaf alle eer aan het lam. En daar legde de leeuw zich bij neer. Amen. Petra zal ons nu voorgaan in dankzegging en voorbeden.
Ik heb een paar onderwerpen aangedragen gekregen. We gaan bidden voor de kerstviering in het Pieter Ijfhuis aanstaande donderdag. Thema daarvan is het licht roept in de nacht. We danken voor het... Even kijken, waar heb ik het staan? Ja. Op 12 december waren Dolf en Reina van der Weert 50 jaar getrouwd. Zijn ze er? Ik heb ze niet gezien. Nee. Zij willen graag ook God danken dat zij al zo lang samen mogen zijn. En verder gaan we bidden voor de gezondheidszorg. Zullen we bidden? Ik zal ook tijd geven voor stilte, voor persoonlijk gebed. Vader in de hemel. Altijd weer die omgekeerde wereld bij u. De leeuw wordt een lam. U toont uw macht door de kwetsbaarheid van een kind. Dank u wel voor dat lam dat zichzelf heeft laten slachten. Dank u wel dat die utopie eens werkelijkheid zal worden. Dat de gerechtigheid komt. Dat deze wereld niet meer de tirannie van de duisternis houdt. Dat u met uw licht gaat komen. Dank u wel dat we daar vanochtend weer bij stil mochten staan. Dat u het licht van de wereld bent. Dat we dat ook zo nodig hebben om te horen. In deze donkere tijd. Als het buiten donker is. Als het soms in ons hart donker is. Als het in de wereld donker is. Zoals afgelopen week waar we weer zo opgeschrikt zijn door zo'n groot drama in Amerika. Vader, zoveel mensen zullen een stikdonkere kerst hebben. We willen u voor hen bidden. Ontferm u. Ontferm u over deze mensen die in diepe rouw zijn. De brandhaarden in de hele wereld. Syrië, Israël en de Palestijnen, Egypte. Vader, ontferm u. Geef dat er steeds weer licht mag komen. Zo is er ook donkerheid dichtbij. Ook in ons hart. Wil u bidden. Wilt u met die mensen zijn die juist in deze tijd, als het naar kerst gaat, extra eenzaam zijn. Die verlangen naar de tijd na kerst. Heer wil geven dat we omzien naar elkaar. Dat we ook voor elkaar licht kunnen zijn. Wil u danken voor de gezondheidszorg. Voor iedereen die daarin werkt. Artsen, verpleegkundigen, wijkverpleegkundigen, mantelzorgers. Dank u Heer voor al die mensen die zich daarvoor inzetten. Wilt u hun werk zegenen? Wil ook bidden voor de mensen die worstelen met hun gezondheid. Of de gebreken van het ouder worden.
de chronisch zieken, degenen die altijd maar beperkingen hebben, die lijden onder depressiviteit of verstoorde relaties in familie of gezin. Heer, ontferm u. Dank u wel, Heer, dat we ook blij mogen zijn met de mooie dingen van het leven. We danken u dat hier vrijdag een jong bruidspaar stond. Laurens en Michal, daar willen we u voor prijzen. We willen u danken dat er een bruidspaar is dat 50 jaar geleden voor het altaar stond. We danken u, Heer, dat Dolf en Reina 50 jaar al samen mogen zijn. En ondanks de ziekte die ook in hun gezin is, zijn ze boven alles dankbaar. En dat willen ze graag tegen u zeggen. Wilt u hen nog een hele mooie tijd van geluk samen geven? Heer, wil u bidden voor de dienst in het Pieter Ijfhuis aanstaande donderdag. Dank u wel voor alle inzet die daar gegeven wordt van veel mensen, zodat de mensen uit dat huis over kerst kunnen horen. Het goede evangelie van uw licht. We bidden dat het de mensen zal raken, dat het de gesprekken op gang zal brengen. Heer, zegen die bijeenkomst. Vader, dank u dat u een licht ontsteekt in onze nacht. Een licht dat nooit meer dooft. Steek het licht ook aan in ons hart. Want het is veiliger bij u in het donker dan zonder u met mijn eigen aangestoken lichtje. Vader, dank u wel dat u het lam bent dat de zonde der wereld weggenomen heeft. We prijzen u daarvoor. Lof zij het lam. Amen.
Na de inzameling van uw gaven volgt het tweede liedblok. En daarmee sluiten we dan deze dienst af. Gemeente, ga nu heen in vrede en draag met u mee in de komende week de zegen van de Heer, om ook zelf tot een zegen te mogen zijn voor allen die op onze weg komen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.